Oké, okay, lieve mensen, na 4 maanden nemen we terug de draad op waar we zowat geëindigd zijn. Je ziet het op het schemaatje dat we geëindigd zijn met de schepping van de vrouw, haar harmonieuze relatie met de man, in hoofdstuk 2, vers 18 tot vers 25. En tijdens die overdenking hebben we toen gezegd, het zou wel eens interessant zijn om vanuit die nieuwe gedachten die we samen hebben leren ontdekken in Genesis 1 en 2, eens naar die moeilijke passages te gaan in het Nieuwe Testament. Gezien het feit dat het, zoals ik het ook aangeef, wel degelijk om probleempassages gaat, is het, denk ik, geen tijdverspilling om nog heel even kort bij de benadering en de gebruikte methode stil te staan die ik persoonlijk ook in de studies verkies. En daarna gaan wij vogelvlucht even opfrissen wat we 4 maanden geleden overdacht hebben in zaken de schepping van de mensheid, de relatie tussen mannelijk en vrouwelijk en de relatie in het huwelijk, waarna ik de aandacht wil vestigen op de vervulling van een cruciale belofte en de plaats van de scheppingsbeginselen in zaken man en vrouw binnen deze nieuwe context laten zien. Wat ons dan een beter beeld geeft van wat we steeds voor ogen moeten houden wanneer we op zo'n moeilijke teksten stoten in het Nieuwe Testament. En dan, als de tijd het ons toelaat, hoop ik de eerste probleempassage te tackelen vanavond. Nu, jullie weten allemaal, als je de Bijbel leest en voor jezelf dat probeert te gaan begrijpen wat die tekst betekent, dat iedereen van ons een rugzak mee heeft die gevuld is met vooringenomen opvattingen. Onze maatschappij waarin dat we leven, de cultuur waarin dat we leven, misschien de dingen die we al opgepikt hebben onderweg, die gaan, zeg maar, de bril bepalen waarmee dat we die passage gaan lezen. Objectief lezen wat dat er staat, is een illusie en een misvatting. Vandaar dat ik wil opnieuw laten zien dat er een groot verschil is tussen het interpreteren van de schrift volgens uw eigen vooringenomen opvattingen en het interpreteren, zoals ik het u al steeds heb getoond, volgens de historische, sociale en culturele context. Ondertussen weten jullie dat geschiedenis alles betekent voor mij. En de mensen die vaak voor onrust en miserie zorgen, dat zijn heel vaak mensen die menen dat wat God heeft laten optekenen in de Bijbel, dat dat woorden zijn die net als kometen door het oneindige universum vliegen. En ze plukken hier een vers, en ze plukken daar een vers, en ze lopen ermee weg, en ze gebruiken het als een baseballstick om overal mee te gaan rond gaan zwaaien. Maar dat is niet het soort wereld dat God geschapen heeft. Hij heeft geen theologische waarheden geschapen die als kometen rondvliegen in het universum. De Schepper God, die heeft geschiedenis, die heeft cultuur en die heeft mensen geschapen. Mensen zijn ook geen lichaamloze rondzwevende geesten. En de mens is ook geen lichaamloos theologisch concept. Mensen zijn belichaamde wezens die deel uitmaken van een sociale omgeving en een cultuur die plaatsgrijpt in de geschiedenis. En onze God, die neemt daar ernst mee. En wij doen er goed aan om dat evenzeer ernst mee te nemen. Trouwens, telkens hebben wij in die voorgaande studies ons laten leiden door de tekst. En niet bepaald wat dat de tekst zou moeten zeggen. Weet je nog? Denk aan hoeveel christenen er niet vertrekken vanuit de vooringenomen opvatting dat Genesis 1 ons het verhaal vertaalt van de schepping uit het niets. Dan weet je dat je ergens anders gaat uitkomen, dat wanneer dat je ziet van, de Heer begint te scheppen, en wanneer begint hij te scheppen, de eerste maal dat de Heer spreekt. En dan hebben we gezien dat inderdaad de aarde er is, dat hij woest en ledig is, dat hij in duisternis gehuld is, en dat het eerste wat de Heer doet, spreekt, is er zij licht. Dus dat is een heel ander vertrekpunt. Hetzelfde holt ook voor Adam. Heel veel gelovigen zien Adam als een geschapen man. Maar toen we Genesis 2 de tekst lieten ons vertellen, dan hebben we gezien dat Adam geen geslachtelijk bepaald aardwezen is. Het is maar wanneer dat de vrouw geschapen wordt, dat Adam een man wordt genoemd. Dus je ziet telke malen dat het een heel groot verschil is als je laat leiden door voor hem genomen opvattingen of dat je inderdaad de tekst u laat leiden en dat je die tekst ook leest vanuit de historische context. In ons geval hebben we van meet af aan gezegd, deze tekst, het boek Genesis, was bedoeld voor Gods volk tijdens de woestijnreis. Het vertelde hen wie dat de God van Abraham en Isaac en Jacob was, die hen verlost had uit Egypte. Nu, wat ik ook nog wil opmerken, is iets wat ik al vele malen heb gezegd, en dat is dat er een enorme invloed is van het Griekse denken en de wijze waarop de mensen God en de schepping hebben leren zien en begrijpen. Wij geloven met elkaar ondertussen, dat hoop ik toch, dat God een goede aarde heeft geschapen. En die schepping is goed. Zelfs al is ze gebroken, is Gods geschapen werk goed. Wij leven niet in een verdorven wereld waar alles slecht en boos is. Dat is typisch voor het Griekse denken. En heel veel christenen kijken niet naar de wereld als zijnde Gods goede schepping. Mensen hebben het ook over gewone gesprekken. Ik had ook geestelijke gesprekken, hè, niet? Gewone gesprekken over het ding van elke dag. En spreken over de Heer, hè? Dat zijn twee verschillende dingen. Het aardse en het hemelse. Die strikte scheiding die je telkens maar proeft, dat is typisch voor het Griekse denken. Ook de twee naturen. Hè? We hebben dat al verhaal al vroeger gezien. De twee naturen die leven in ons. Hè? Die witte hond en die zwarte hond, weet je nog? De zondige natuur en de nieuwe natuur. Dat komt ook uit de Griekse filosofie. En dat is een gigantisch probleem. En dat heeft alles te maken met hoe men met de Bijbel omgaat. Men zoekt naar onveranderlijke, absolute waarheden die los zijn van de historische context. Dat is wat ik daar juist bedoelde. Met theologische waarheden die rondvliegen als kometen in het universum. De vrouw moet zwijgen in de gemeente. Punt. Dat is zo'n theologische waarheid die zo zweeft ergens in het heelal. Snap je dat ik bedoel? Zo zijn er duizenden dingen die losgekoppeld zijn van de historische, sociale en culturele context. Dus ik dacht dat dat nog wel eens belangrijk was om dat even op te wijzen. En volgens diezelfde beproefde methode waarmee we omgegaan zijn om het boek Genesis te benaderen, gaan we ook die probleempassages gaan benaderen en Paulus zijn pastorale brieven. Ja, er zijn brieven in de Bijbel die de pastorale brieven genoemd worden, maar Paulus zijn 13 brieven zijn allemaal pastorale brieven. Het zijn allemaal aanwijzingen die Paulus geeft in lokale situaties waar dat sociale en maatschappelijke kwesties spelen. Wat Paulus leert wordt ook maar al te vaak uit die sociaal-culturele context gerukt en men gaat dat tot fundamentele leerstellingen omdopen en zeker als het gaat om de man-vrouw relatie waar dat een plaats en functie is in de gemeente. En soms gaat het om één Bijbelvers dat ineens alles wat God voordien verordend en gesproken heeft, volledig herroept. En dan krijg je van die dogma's, die slechts op één plaats in de schrift onderbouwd kunnen worden, die zelfs regelrecht ingaan tegen wat de praktijk al jaren leert. Theologie is voor mij altijd onderworpen en ondergeschikt aan de geschiedenis. Petrus moest het ook leren dat zijn theologie verkeerd zat, wanneer hij daar een onreine, onbesneden heiden ziet de Heilige Geest ontvangen, Cornelius. Dat past niet zo goed, deze theologisch kraam. En Paulus, op de weg naar Damascus. Hij was er rotsvast van overtuigd dat de gekruisigde vervloekt is. Maar je hebt de hopense mening herzien dat een gekruisigde die vervloekt is, toch kan door God gerechtvaardigd worden. Nu, een oude regel is, mensen, dat wanneer je een bepaalde leerstelling slechts op één plaats in de schrift kunt hardmaken, dat die in de meeste gevallen verkeerd is. Vandaar, we gaan hierbij Jezus' visie op de schriften laten primeren als we die brief gaan benaderen. Weet je nog, toen dat Jezus geconfronteerd werd in Markus hoofdstuk 10 met die vraag over echtscheiding, dan zeiden de schriftgeleerden, Mozes heeft ons toegestaan een scheidbrief te schrijven en haar te verstoten. En wat zeg jij, Rabbi Jezus? En wat wijst Jezus op? Hij neemt hen terug mee naar het begin van de schepping. De scheppingsbeginselen in zaken huwelijk, die gaan die latere toegeving van Mozes overroelen voor de Heer Jezus. En dit principe gaan we ook volgen. De scheppingsbeginselen die zijn onveranderlijk en die overstijgen situatiegericht pastoraat, zoals we dat vinden in de brieven van Paulus. Kan je me daarin volgen? En dat is wel belangrijk, mensen, want neem die bijvoorbeeld in Efeze 5, kan je lezen, slaven, wees uw heren naar het vlees gehoorzaam met vrees en beven. Ja, om dat schriftwoord te kunnen gehoorzaam, moeten we dat weer slavernij gaan invoeren? als slavernij een sociale situatie is die eigen was aan een cultuur en de geschiedenis, zou het dan niet goed mogelijk zijn als Paulus in diezelfde passage over het huwelijk spreekt, zou dat vanzelfsprekend zijn om zomaar die richtlijnen die Paulus daar heeft, om die zomaar over te hevelen en onze huwelijksrelatie te laten bepalen? Er is een culturele context waarin dat Paulus advies geeft naar de sociale situatie zoals die is. En ik kan u verzekeren, een huwelijk tussen man en vrouw van die jong bekeerde mensen daar in de oudheid, dat is niet dat wij naar het huwelijk kijken hoor. Dus kan je dat zomaar niet overhevelen, nee mensen, begrijp je dat ik naartoe wil? Nu in aanloop naar die probleempassages, wil ik toch duidelijk vermelden dat we Genesis 3 en wat er daar gebeurd is en welke impact dit ook op de mens mag hebben, dat we daar geen rekening gaan mee houden. Wij leven in een ander tijdperk. Daarom gaan we ook niet stilstaan bij de plaats van vrouwen onder het oude verbond. Je weet even goed als ik dat vrouwen geen priester konden zijn onder het Sinaï-verbond. Maar onder het nieuwe verbond zijn we allemaal samen, mannen en vrouwen, priesters. En waarom is dat? Omdat er zich een fundamentele verandering heeft voorgedaan. We leven ook niet in de dagen van de Heer Jezus, en dan gaan we ook niet kijken naar de vrouwen in de dagen van de Heer Jezus. Trouwens, de Heer Jezus zegt dat wij beter af zijn dan zijn toenmalige discipelen die met hem wandelden. Zegt de Heer Jezus niet tegen hen, het is beter dat ik geen haal voor jullie? Wij zijn beter af dan hen die toen met de Heer Jezus wandelden. Ja, maar dat is soms moeilijk voor dat te geloven, maar het is wel de realiteit. Dat is niet de wereld, mensen, waar wij deel van uitmaken. Wij maken nu al deel uit van een nieuwe schepping. Laten we dat niet vergeten, want wij bezitten nu, wat de discipelen toen die wandelen met de Jezus enkel konden op hoop en vol verwachting naar uitzien. Wij bezitten dat nu. Mannen en vrouwen, slaven en vrijen, joden en heiden, die worden zonder enig onderscheid een woning van de Geest van God. De Geest van God leeft nu in iedereen die met overgave al zijn geloofsvertrouwen gaat staan in de Heer Jezus. Dus alle controversies rond geslacht, ras en status die hangbaar zijn in de maatschappij, die hebben geen plaats in de gemeente van God. Het is de gekruisigde en opgestane Heer in wie alle beloften nu ja en amen zijn geworden. En dat is het grote kantelpunt. Er is voor en er is na. Daarom houd ik mij niks daarvoor, dat grote kantelpunt, ligt rekening, behalve de scheppingsbeginselen. Maar al de rest hou ik geen rekening mee. Wij leven in een ander tijdperk. Het is de komst van de Geest van de Vader en de Heer Jezus die alles verandert naar de beloftes mensen. En men gaat tegenwoordig in Evangelisch Vlaanderen dat heel gemakkelijk aan voorbij, omdat men meent dat de boodschap hoofdzakelijk draait om de vergeving van zonden. Wat slechts een onderdeel is van het verhaal. Er is een reden in mensen voor de vergeving van zonden. Het is dat die het mogelijk maakt dat de Geest van God zijn woning in ons maakt en ons gaven heeft om de mensen te zijn die God wil dat we zijn. En als je een evangelieboodschap verkondigt zonder de gaven van de Geest te vermelden, dan vertel je maar de helft van het goede nieuws in mensen. Ja, maar zeggen sommigen dan, als dat zo zit ten aanzien van die vrouwen, maar ze voelen het dan al aankomen aan hun elleboog. Als dat zo zit, hoe komt het dan dat de Heer Jezus geen vrouwelijke discipelen heeft gekozen? En dan is mijn antwoord, heel simpel, de Geest was dan niet gekomen. Het feit dat de Heer Jezus geen vrouwelijke discipelen kiest, vertelt ons niets over de rol en de plaats van vrouwen, van zusters in zijn gemeente. Niks. Wat ons brengt bij de beginselen, als er daar geen vragen over zijn. Goed, dan gaan we terug even hernemen, recapituleren wat we al overdacht hebben in Genesis 1 en 2. Wat we zagen aangaande autoriteit in Genesis hoofdstuk 1 en wat we geleerd hebben in dat verband uit Genesis hoofdstuk 2. We hebben gezien, heel belangrijk, in het begin creëerde God geen man, maar de mensheid als zijn beeld naar zijn gelijkenis. Beiden, mannelijk en vrouwelijk, vormen samen een gemeenschap en diversiteit. Zij zijn representatieve beelddragers. En ze zijn noodzakelijk om de Schepper God die een gemeenschapswezen is, zoals we gezien hebben, te weerspiegelen. En we zien in Genesis 1 dat de schepping van de vrouw geen bijzak is, hè? En ook geen nabeschouwing die het gevolg is wanneer de schepper God vaststelt dat het niet goed is dat de man alleen is. Dat is niet wat ons in beginsel in Genesis 1 getoond wordt. Houd dat heel goed vast. En even terzijde mag ik u nu vragen, in dit verband, wat is Gods doel door de verkondiging van het evangelie in de wereld? Is God niet bezig met een nieuwe gemeenschap, een nieuwe mensheid te creëren? In diversiteit, mannelijk en vrouwelijk, naar het beeld van Christus. Wat dat God voor ogen had, in beginsel, dat laat hij ook niet los, hè? Dat voltooit hij in mensen. Dat is een scheppingsgeoriënteerd evangelie verkondigen. Dat gaat verder, hè? Dat mensen redden als niet verloren gaan. En wat hebben we gezien in Genesis 1? Dat dit de enige plaats is waar heerschappij en gezag vermeld wordt in het gemeenschappelijk uitoefenen. Heerschappij over de aarde wordt niet uitgeoefend door één persoon, hè? Maar door de gemeenschap van Gods beelddragers in hun samenhorigheid en diversiteit, mannelijk en vrouwelijk. En het is Genesis 2 die ons laat zien hoe noodzakelijk dit is voor de schepping en voor de mens. Zo wordt het ons getoond van in de aanvang van hoofdstuk 2, de schepping kan in de situatie die we daar aantreffen niet functioneren zonder de mensheid. Weet je het nog, er was geen mens om de aarde te bewerken. En ten tweede hebben we gezien dat het aardwezen, dat hij in zijn toestand ook niet kon functioneren zonder een hulp tegenover hem. En in de uitoefening van naamgevend gezag, hij moest de dieren naam geven, wat wordt het aardwezen zich dan bewust? Dat hij eenzaam en alleen is, dat hij geïsoleerd is. En toen hebben we gezegd, heerschappij en gezag, zonder relatie, zonder kameraadschap uitoefenen, dat is dood en dat is niet de moeite waard om te bezitten. De mens heeft een hulp nodig, een helper. Anders is hij niet opgewassen om zijn gezagsfunctie dat hij heeft, om die ten goede en tot zegen te vervullen. Het is gezag uitoefenen in gemeenschap. Alleen kan hij het niet. Dus Genesis 1 en 2 leren ons dat heerschappij en gezag alleen zinvol kan uitgeoefend worden in gemeenschap. Dat is een heel belangrijk beginsel, want dat komt straks in het Nieuwe Testament ook terug. Nu, het aardwezen, hebben we gezien, is enig in zijn soort. Hij vindt geen soortgenoten onder de dieren die een naam heeft. Dat is heel het punt. Is ook die geen vrouwtje? Je vindt nog niet eens een soortgenoot die anders is en die tegenover hem staat. Ja, dat zorgt de Heere voor. En de Heere God bouwt uit één zijde van het aardwezen, niet uit de rep. Je wordt letterlijk in tweeën gespleten. Uit die ene zijde bouwt de Heere een vrouw, zodat zij gelijkwaardig is aan de man. Ja, ze is zijn hulp, maar ze is zijn vloermat, niet om overheen te lopen. Ze is ook geen slavin, de vrouw is ook niet zijn meerdere, maar zijn gelijke. En ze is letterlijk, in de volste zin van het woord, zijn wederhelft. Het is juist omdat Adam, het aardwezen, geen soortgenoot heeft, de Heere gaat hem niet klonen, de Heere gaat hem niet kopiëren, maar hij gaat hem gewoon in tweeën delen. Nu, wanneer dat God de vrouw creëert, dan is de eerste, Adam, de man, niet de voornaamste. Want hij kan niet zonder de ander. En de tweede, de vrouw, is ook niet de voornaamste, want zij is uit die eerste voortgekomen. Dus met andere woorden, de een kan niet zonder de ander, en bij gevolg kan geen van beiden zich boven de ander stellen. En Genesis 1 en 2 die tonen samen hoe dat wij, de mensheid in diversiteit, bij elkaar horen en elkaar nodig hebben. En de kleinste, meest intieme eenheid binnen die unieke beelddragergemeenschap is het huwelijk, hebben we overdacht. Die twee zijden worden door God opnieuw samengevoegd om samen één vlees te zijn. En in Genesis hebben we ontdekt staan gelijkwaardigheid en wederzijdse aanvulling centraal in het hele scheppingsverhaal. Nu de scheppingsbeginselen en het nieuwe verbond. Belangrijk, ik wil daar even bij stilstaan. Want binnen het huwelijksverbond, in de Heer, haalden wederom diezelfde scheppingsbeginselen, mensen. 1 Korinthe 11, vers 11 en 12, daar heb ik u de vorige maal al op gewezen. Dat is volgens mij het principe wat we ontdekt hebben in Genesis 2, die ook gezien wordt in het Nieuw Testament. Evenwel, zegt Paulus, is nog de vrouw zonder de man, nog de man zonder de vrouw, in de Heer. Heel belangrijk, die woorden. Want zoals de vrouw uit de man is, ja, zo is ook de man door de vrouw. Maar alle dingen zijn uit God. Dus wat zien we? De een kan niet zonder een ander. En bij gevolg kan geen van beiden zich boven de ander stellen. Er is een wederzijdse afhankelijkheid, die ook hier gezien wordt. Dus wat zien we? Dat in de Heer er eveneens geen scheppingshierarchie is, die mannelijk en vrouwelijk zou onderscheiden. Daarom zijn die woorden zo belangrijk in de Heer. Want we maken alles samen deel uit van de nieuwe schepping en vormen als de nieuwe mensheid een eenheid. Het lichaam van de Heer. Hij is het hoofd en wij zijn de leden. En wat dat ons van elkaar onderscheidt, dat zijn de haven die de Geest aan ieder heeft zoals hij wil. Dus gezien dan van het feit dat wij bij de nieuwe mensheid behoren, die het lichaam van de Heer is, ja, dan is de huwelijksrelatie een tijdelijke relatie die binnen dat kader van dat nieuw verbond plaatsgrijpt. En dus ondergeschikt is trouwens, het is een tijdelijke relatie, het huwelijk in de Heer, tot de dood scheiding brengt. Maar onze onderlinge relaties van de leden van het lichaam, die zijn blijvend voor eeuwig. Dus daarom wordt er gesproken over in de Heer. Wij zijn allemaal in de Heer. Hij het hoofd, wij zijn de leden die samen een lichaam vormen. En wanneer dat twee leden van dat lichaam een tijdelijke relatie, een huwelijk afsluiten in de Heer, als er al geen hiërarchie is in het hele lichaam, hoe zou er dan een hiërarchie zijn als twee leden zich met elkaar verbinden? Zie je de connectie? Want we vergeten zo gemakkelijk wat we eigenlijk uitdrukken in het breken van het brood. We zijn het lichaam van de Heer en dat ene brood dat hier ligt op tafel de zondag, symboliseert dat ene lichaam die wij samen vormen. En dan gaan we dat brood breken, en dan gaan we met elkaar opnieuw eraan herinneren, dat de Heer Jezus, om die eenheid te creëren, dat wij alle samen één zijn, zijn lichaam moest verbroken worden. Dat was noodzakelijk om ons tot een nieuwe mensheid, tot zijn lichaam te maken. Dus als we dat samen met elkaar doen, is dat geen privé momentje in de Heer, maar is dat een collectief gebeuren waarin dat wij allemaal samen op eenzelfde moment te kennen geven dat wij leden van één lichaam zijn, waarvoor de Heer Jezus leven gegeven heeft om dat te realiseren, mensen. Dus het is geen persoonlijk momentje, het is nu en de Heer. Als je dat stukje brood eet, nou, we hebben dat allemaal zo persoonlijk gemaakt. Hè? Nee, maar zo werkt het niet. We moeten terug dat collectief zien en dan kan je ook alles veel beter plaatsen. Dus in het Nieuwe Testament wordt wederzijdse afhankelijkheid telkens benadrukt, zowel in het lichaam als in het huwelijk. En wanneer precies? Ja, we gaan dat zien. Wanneer één lid binnen de eenheid van het lichaam autonoom en onafhankelijk zijn ding wil doen, of wanneer één van beide zijnen binnen de kleinste eenheid, het huwelijk, autonoom en onafhankelijk wil handelen. Dat is telkenmalen het punt waarop Paulus, zoals hier in 1 Korinthe 11, die wederzijdse afhankelijkheid gaat benadrukken en gaat terugwijzen naar de beginselen, naar Genesis. En wie voor deze weg kiest om autonoom en onafhankelijk te zijn, die gaat de Satan achterna, zegt Paulus. Ja, dat was toch het aanbod van de tegenstander in Genesis 3, waar onze voorouders toch gretig op zijn ingegaan om autonoom en zelfstandig te zijn? Dus wie die weg kiest, zowel in het huwelijk als in het lichaam van de Heer, ja, die had de tegenstander achterna. Dus de passages waar Paulus verwijst naar Genesis, ja, dat wordt ook heel vaak opgemerkt, die zijn meestal in de context van vrouwen. Dat moet dan een probleem zijn met die vrouwen. Maar heb ik u de vorige maal ook al proberen duidelijk te maken, Paulus heeft helemaal geen probleem met vrouwen, zoals wel vaker gedacht wordt. De reden waarom dat Paulus telkenmaal terugwijst naar Genesis, en laten we dat vooral niet uit het oog verliezen, is dat namelijk vrouwen in de gemeente door Paulus een ongeziene autoriteit zijn toebedeeld, die zij in de maatschappij in hun dagen helemaal niet kennen. niet in de Grieks-Romeinse maatschappij en ook niet in de Joodse cultuur. Het is zelfs al schandelijk voor slaven en voor vrouwen om op publieke plaatsen het woord te nemen. En Paulus staat hen toe om voor te gaan in de gemeente in gebed, wat de leidende functie is, en om te spreken namens God in de gemeente. Maar, je weet hoe dat gaat, wanneer de mensen voor het eerst gezag toevertrouwd krijgen, dan is de neiging om onafhankelijk en zelfstandig te gaan handelen. En dat is wat Paulus steeds weer opnieuw gaat onderstrepen, en dan wijst hij hen op die beginselen in Genesis hoofdstuk 2. En zelf ben ik eigenlijk een heel grote voorstander om de zusters alle ruimte te geven, dat ze al hun gaven kunnen uitoefenen in de gemeente, maar dat mag nooit verworden, lieve mensen, in een concurrentiestrijd tussen mannen en vrouwen. Niet een strijd van wat hier kan ik veel beter. Hè? Dat hoort niet thuis in de gemeente. En het is dat waar Paulus het heel vaak over heeft. Het gaat in die probleempassages voor mij niet over gezagsverhoudingen die moeten gerespecteerd worden. Het gaat om de motivatie, de drijfveer die in vraag gesteld wordt. In situaties, zodat die samenhorigheid en die wederzijdse afhankelijkheid, zowel in het huwelijk als in het lichaam, bedreigd wordt en zelfs ronduit verloochend wordt in de praktijk, in de wijze van handelen. En het is daartegen dat Paulus ingaat. Ja? De beloftes. Nu, een van de voornaamste kenmerken van de haven van Gods geest in Israëls geschiedenis is, en ik spreek wel over Israëls geschiedenis, wanneer dat die haven er komt, dan zie je dat dat een verschuiving teweeg brengt in zaken autoriteit en leiderschap. Ik denk aan de rechteren. We zien dat de geest van God over de rechters komt. En wat doet de Heere God daarmee? Wel, hij maakt bekend dat dat de mensen zijn die hij gaat gebruiken onder zijn volk, om hen tot de verlossing te leiden. En hetzelfde zien we ook bij de koningen. Daar maakt God een verandering bekend onder zijn volk in de wijze waarop hij het volk zal organiseren. De eerste die het koningschap ontvangt is koning Saul. En de Heere vult Saul met zijn geest. En wanneer dat gebeurt, wat doet hij dan? Hij begint wel te profeteren, zeker. En ze zijn dus Saul nu ook al onder de profeten? Inderdaad. Het feit dat Saul profeteert, is het teken dat er een verschuiving is in het beleid en de wijze waarop dat God zaken nu gaat doen onder zijn volk. Maar de eerste maal dat we dit beginsel ontdekken in de schrift, is een grondige verschuiving in het beleid en het leiderschap al bij Mozes. Mozes, weet je, zijn taak is te zwaar, hè? En de Heere God die heeft van zijn geest aan 70 oudsten. En wat beginnen die te doen? En ze beginnen te profiteren, zeker, hè? Inderdaad. Dus er komt daar een grondige verschuiving wat dat leiderschap betreft. Mozes ontfermt zich nu enkel nog over de grote, belangrijke zaken. Maar hij wordt nu bijgestaan, zien we, door een hele racem aan leiders die de dagdagelijkse zorgen onder Gods volk gaan behartigen. En het bewijs van die reorganisatie onder Gods volk is de geest die over die 70 oudsten komt. En Jozua die is daar getuige van, hè? Maar wanneer dat je dat ziet, word je zeer ongerust en nerveus. Want je ijvert voor Mozes in positie onder het volk. En wanneer dat je naar Mozes toe gaat en hem aanmaat om in te grijpen, wat is Mozes zijn reactie? Hij zegt, waar maak je eigenlijk zorgen over? Zou ik wel dat alle mensen profiteerden. Nummer 11, vers 29. Maar Mozes zei tegen hem, zet u zich voor mij in. Och, of allen van het volk profeten waren, en dat Jahweh zijn geest over hen gaf. Ja, Mozes is in tegenstelling tot Jozua, die nog een jonge gast is, iemand die begrijpt wat dat leiderschap is. En weet je, Mozes spreekt wellicht beter dan hij zelf beseft op dat moment. Want dat is precies wat de profeet Joël 800 jaar later aankondigt. De eindtijdbelofte naar de profeten, de haven van Gods feest. Laten we maar zien wat Joël zegt. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Wat verlangde Mozes? Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Wat vinden we hier? Wat betekent dit? Geestelijk, leiderschap, autoriteit uitoefenen onder Gods volk. Afkomst, status en geslacht maken geen onderscheid. Alleen de haven van Gods geest. Het zijn de haven die onze plaats bepalen onder de gemeenschap van Gods volk. En dat gebeurt, want die tekst wordt ook letterlijk aangehaald door Petrus in zijn Pinksterpreek, op de Pinksterdag natuurlijk. Dus, wanneer de haven van Gods geest komt, wijst dat opnieuw op een grondige verschuiving in de wijze waarop dat God zijn volk organiseert en de dingen zal gaan doen. Zie je dat patroon, mensen? Nu, gezien vanuit het oogpunt dat wij mannen en vrouwen Gods beelddragers zijn, ja, verwacht je het niet anders, he, dat God zijn geest over alle vlees gaat uitstorten. Want om als beelddragers beeld van God te kunnen vertonen, hebben we toch die inwoning van de geest van God absoluut nodig. He? En dat is wat allen in de dagen van de Heer Jezus, die op Gods woord vertrouwen en Gods beloftes ernstig nemen, vol verwachting naar uitzien. Nu, er valt nog veel meer te zeggen over de belofte van de haven van Gods geest, maar ik kan daar nu niet op ingaan. Ik wil enkel in deze overdenking gaan wijzen op wat ik nodig heb, namelijk u die context geven die zo noodzakelijk is om die probleempassages in het Nieuwe Testament te gaan kaderen. Dus ik hoop dat je inziet welke verschuiving er plaatsgrijpt. Nu, in de apostolische tijden oefenden vele vrouwen beleids- en leiderschapsfuncties uit in de gemeente. Komt niet zo vaak voor de aandacht, maar het is in het eerste Timotheus brief dat we heel duidelijk vinden dat aan Timotheus, en eigenlijk over het hoofd van Timotheus heen aan de gemeente in Efeze, voorgehouden wordt hoe dat dienaren, diakenen moeten functioneren in de gemeente, wat kenmerkend moet zijn voor hun gedrag. Nu, ook daar weer, het is geen absolute lijst die er gegeven wordt, er zijn dan heel wat wantoestanden in Efeze onder het leiderschap, en het is in functie van die wantoestanden dat er gewezen wordt wat nu werkelijk dienaars en opzieners moet kenmerken. Het zijn nooit geen eindige lijsten, het is in functie van de problemen die er daar heersen in Efeze, waar dat Timotheus, ja, de werker is van Paulus, die dan moet de problemen die er zijn aanpakken. Dus er wordt daar gesproken over dienaars, diakenen, die eerbaar moeten zijn. En dan volgen een aantal kenmerken opgesomd, en dan wordt er gezegd, vrouwen, sommige vertalingen, zoals de telos, hebben hier een woordje voor gezet. Hun vrouwen. Dat over de vrouwen van de diakenen, niet? Nee, dat staat er niet in de grondtekst. Er zijn mannelijke diakenen en vrouwelijke, punt. Maar daar wordt men nerveus van, he? Want diakenen is heel duidelijk in de context van de apostolische tijd wel een leiderschapsfunctie. He? Ik denk bijvoorbeeld aan zo'n zuster, die ook een diaken genoemd wordt, en die verantwoordelijk is in de gemeente die in Kenchreën is, Febe. Ik beveel nu Febe aan, zegt Paulus in Romeinen 16, onze zuster. En waarom beveelt hij ze aan? Wel, Febe, die woont in Kenchreën, dat is de, we gaan dat straks ook zien, het Korinthe. En er is een haven in een voorstad van Korinthe, Kenchreën. En daar is zij verantwoordelijk in die huisgemeente. En zij krijgt de opdracht van Paulus om de brief aan de Romeinen niet alleen facteur te spelen en de brief te gaan brengen, maar zij moet ook die brief van Paulus nader toelichten. Dat is de taak van iemand die een brief overbrengt. Ja? Dus dat is toch wel een serieuze verantwoordelijkheid die als je het mij vraagt. Vervolgens vinden we hier ook Prisca en Aquila genoemd. Heel opmerkelijk gaat het tegen alle gewoontes in de oudheid. Normaal gezien wordt de man altijd eerst genoemd. Behalve bij Prisca en Aquila. Het zijn medearbeiders van Paulus. En Prisca is samen met haar man een rondtrekkende lerares. Het is als zij die Apollos, de Apollos, boodschap van het evangelie nader uiteen gaat zetten en uitleggen aan hem. Dus begrijp je dat vrouwen die functies hadden, is heel normaal in de apostolische tijd. Ik heb nog niet gedaan, hè? In Filippenzen zijn er twee zusters, Euodia en Syntyche. En dat zijn twee voormalige medearbeiders van Paulus, die samen met hem meegestreden hebben in het evangelie. Maar ondertussen zijn ze van strijd gewisseld. Het is een onderlinge strijd als ze uitvechten. Nu, die zusters zijn ondertussen actief in de gemeente van Filippi, waar zij dienen, diakenen zijn. En een onderling geschil, natuurlijk, als het leidersfiguren zijn, schaadt dat de gemeente, als er oneenigheid en miserie is binnen het leiderschap. Dus moet door derden tussen hen beiden bemiddeld worden, dat dit opgelost raakt, want de gemeente leidt daaronder. En dan de klap op de vuurpijl. Romeinen 16, vers 7. Groet Andronicus en Junia. Nu, als je Bijbeltje gaat opendoen, verschillende vertaling, en daar een manneke van gemaakt. Junias ga je zien staan. Zijn er een letter S bij geplaatst. Maar het is Junia, het is een vrouw. Groet Andronicus en Junia, mijn verwanten en medegevangenen, die vermaard zijn onder de Ruttewoschers? Nee, de apostelen, die ook voor mij in Christus zijn geweest. Ja, natuurlijk, we maken daar Junias van, want voor velen is een vrouwelijke apostel ondenkbaar, hè? Maar Junia was een apostel die al vroeger geroepen was en actief was dan Paulus. En zij de reputatie onder de apostel? Ja, ze heeft, net zoals Paulus, wat zeer opmerkelijk is, bak gezeten voor het evangelie. Kan je voorstellen dat een vrouw in de gevangenis raakt? Dan moet je toch altijd een en ander doen, hè? Dus wellicht heb je dit nog nooit niet gezien, maar goed, als er een is achter staat, is dat gecamoufleerd, hè? Maar het is Junia, het is een vrouw. Ja? Staat er ook Junia?
Nee,
bij ons met een S, hè? Tuurlijk, zo'n gereformeerde vertaling. Ze draaien onder de graf als ze moeten zijn dat de vrouw is.
Dat is waar.
Mensen, dat speelt een enorme rol. Dat heet toch ondertussen wel door, zeker? Hallo, wakker worden. In de centen, die mensen. Wat zie je ermee? Met een mooie vertaling te maken, à la Validiaans, als ze niemand wil kopen. Het is het commerciële die de bovenhand heeft. Bij ons hangt dat heel veel gewicht aan. Hè? Men denkt er echt aan ambten en titels. Dat leefde helemaal zo niets onder hen. Het zijn dienaressen, apostel wel gewoon zeggen, een gezant. Dat zijn geen zo'n uitgesproken titels. Die mensen hadden wel het respect, maar dat is nu juist het punt. Die interesse voor titels en ambten, die duikt pas op in de vroege kerk, na de apostolische tijd in de tweede eeuw. Vanaf dat moment vindt men het heel belangrijk om een titel op de deur van zijn bureau te hebben. En waarom is dat nodig? Zou het misschien niet kunnen zijn dat dat wel noodzakelijk is om de mensen ervan te overtuigen door je plakketje aan je voordeur, als uit de praktijk blijkt dat je helemaal niet bent wie dat je denkt te zijn? Je bent waartoe dat de Geest van God je begiftigd heeft te zijn. En het zijn uw begaafdheden die voor zichzelf moeten spreken in uw daden. En zo werkte het in de apostolische tijd. Men begreep dat maar al te goed. Als er een zuster was die betoonde dat ze heel bekwaam was om onderwijs te geven, dan was dat heel duidelijk een werk van Gods Geest. En men liet haar dat werk doen. Men ging niet eerst kijken in die broek wat voor geslacht hij had voor hij mocht lesgeven, hè? Gaven zijn niet geslachtsgebonden, hè, mensen? En dat is net het punt. Daden spraken voor zichzelf. Uw behaafdheden kwamen aan het licht. Maar dat is in een verzuilende kerk al heel snel verloren gegaan. En opzieners en oudsten worden bisschoppen, en die gaan zich binnen hun territorium gaan gedragen als kerkvorsten, als heersers. Ja. Wat ons brengt bij de inleiding op de probleempassages. Voordat we op die teksten gaan ingaan, moet je ook beseffen dat bijvoorbeeld de plaats van de vrouw in de Korinthische samenleving, dat die absoluut niet dezelfde is als de vrouw die in Efeze leeft of de vrouw die in Filippi Macedonië leeft. De vrijheid en de mogelijkheden zijn niet overal gelijk. En bij gevolg zijn de lokale gewoontes en gebruiken ook niet overal dezelfde. Wat dat voor vrouwen, en de vrouwen aan in Macedonië, Filippi, veel meer ruimte, wat dat daar oogluikend is toegestaan, dat gaat de publieke opinie in Korinthe, die zeer conservatief is, voor het hoofd stoten. Vrouwen in Korinthe moesten thuis blijven en voor de kinderen zorgen. En die buiten kwam. Je ziet in Filippi dat je dat vrouwelijke verkoopster zet, die in zaken, die personelen, ik wees op Lydia de Purper verkoopster bijvoorbeeld. Dat is een totaal andere situatie. Dus mensen, als de situatie zo is, zijn de praktische richtlijnen hoe dat men zich dient te gedragen in de cultuur ook niet overal hetzelfde. Want één ding dat je gaat zien dat Paulus heel belangrijk vindt, is dat christenen, die omwille van hun geloofsvertrouwen in de Heer Jezus al heel veel tegenwinden, niet zich op een manier moeten gaan gedragen in de cultuur die aanstootgevend is voor de cultuur. Vandaar dat hij heel belangrijk vindt wat de kledij is van mannen en vrouwen in de gemeente. Je mag niet vergeten, in een huisgemeente, dat is een open huis, hé. Iemand die aan de voordeur passeert kan binnenkijken, nee, in het atrium, maar dan al zien later. Dus ze zien in één oogopslag wat hij aan hebt van kleren, hoe dat je gedraagt. Dus waarom is dat enorm belangrijk, dat we door onze houding geen verhindering zijn voor het evangelie. Goed, ik heb een filmpje voor jullie. Een 3D-simulatie over hoe dat Korinthe er in de eerste eeuwen moet uitgezien hebben. En dan ga ik er nog wel het een en het ander bij vertellen over de situatie in Korinthe, die heel specifiek is, omdat Korinthe een koloniestad is, een Romeinse koloniestad, die eigenlijk in Griekenland gelegen is. Korinthe is eigenlijk een klein Rome, dus bij deze wil ik u dat laten zien. Dus we zijn vertrokken van aan het water, de voorstad Kenchreë. En nu gaan we de grote laan nemen naar Korinthe zelf. Straks zal het opduiken, ga je de muren zien. En zijn we vertrokken, de stad in. Dan heb je zo'n beter idee van dat het eigenlijk was. Kan je gemakkelijker verplaatsen. Dat dat niet is, lijkt niet op de stad. Dus Korinthe, de dag van Paulus, is eigenlijk een stad die heel recentelijk volledig vanaf nul heropgebouwd is. 100 jaar heeft hij verwoest gelegen en hij is vanaf nul, zeg maar, volledig opgebouwd. Een heel mooie, nette stad. En er zijn in die stad niet minder dan 26 tempels in Korinthe. Maar de tempel die boven alle tempels uitsteekt, is de tempel van de keizer van Rome, Augustus Caesar. Die trouwens de beschermheer is van deze stad. En dat heeft alles te maken met het feit dat er was in Rome een gigantisch overbevolkingsprobleem. En hij heeft de middelen voorzien om Korinthe op te bouwen, zodanig dat vrijgekomen slaven, ex-legioen soldaten die gepensioneerd waren, naar die stad konden gaan wonen, mits de belofte van een aantal privileges waren die mensen bereid om daar hun intrek te nemen. Dus en hoewel dat ze in Griekenland wonen, om zo te zeggen, zijn de Korintiërs Romeinen in hart en nieren. En ze hebben de Romeinse keizer zeer lief en zijn hem ook loyaal. De keizer had nu overal een tempel in de steden vroeger, maar hier heeft hij dat. En het is ook om die reden dat de kerk een probleem vormt in de samenleving in Korinthe. Ja, je weet, ze vereerden al niet de goden van Korinthe, en ze werden als atheïsten gerekend als haters van de mensheid beschouwd. Want die goden hadden ervoor gezorgd dat de Korintiërs zo'n goed leven hadden. En de christenen herkenden dat niet. Haters van de mensheid. Zij hoefden in Korinthe de keizer van Rome op dat moment niet te vereren. Maar de Romeinen die waren wel heel voorzichtig met het toelaten van bijeenkomsten en wat dat bepaalde groeperingen betrof. Want zo'n bijeenkomst kon een eerste aanzet zijn tot een opstand tegen het gezag in Rome. En om die reden was er ook in Korinthe een samenscholingsbeperking ingesteld. En het is in die wereld, broers en zusters, dat die eerste christenen terechtkomen. En de samenleving in Korinthe weet eigenlijk niet goed dat ze moeten met dat aanvangen. Ze komen dat samen in die open huizen, en iedereen die daar voorbij gaat, die zien wat er in die onderlinge samenkomsten gebeurt. En er heerst een gespannen sfeer. Maar voorlopig laat men hen nog ongemoeid en hebben die christenen daar wat ademruimte. Maar ze houden ze wel nauwgezet in de gaten. Nee? Dus, zoals ik al zei, vandaar dat Paulus heel wat richtlijnen heeft hoe die christen zich waardig horen te gedragen in hun maatschappelijke situatie. Hij wil niet dat de evangelie in gedrang komt door naambeleiders die geen goede getuigenis zijn, hè? Die het voor de christenen nog zoveel moeilijker maken, die hun reputatie en hun naam, die al niet goed is, nog meer besmeuren door hun wangedrag. Dat kunnen ze misten als kiespijn, hè? Dus voor Paulus is het enorm belangrijk hoe dat christenen zich gedragen voor de ogen van de toekijkende wereld. Dat is heel het punt. Want het is uiteindelijk de Jezus' reputatie die staat of valt met hoe dat wij ons gedragen. Hè? Dus het is van groot belang om dat voor de aandacht te houden als je die probleempassages leest. Dus de probleemtekst is wel degelijk 1 Korinthe 14, de versen 34 en 35 die ik hier in een ander kleurtje heb gezet. Maar ik wil vers 26 als eerste uw aandacht opvestigen, omdat het de context is waarin dat je passage moet begrijpen. Paulus is bezorgd. En hij zegt, hoe is het dan, broeders? Nu, u weet ondertussen, als er staat broeders, betekent dat wel degelijk broeders en zusters. Hè? Wanneer u samenkomt, heeft ieder een psalm, heeft een leer, heeft een openbaring, heeft een taal, heeft een uitlegging, laat alles tot opbouwing gebeuren, zegt hij. En dan heeft hij richtlijnen over profetie en over talen. En dat gedeelte eindigt dan met vers 33. Want God is niet een God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. En dan volgt de probleempassage. Laten de vrouwen zwijgen in de gemeente, want het is hun niet geoorloofd te spreken. Maar laten zij onderdanig zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij thuis hun eigen mannen vragen. Want het is schandelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Of is het woord van God van u uitgegaan? Of is het alleen tot u gekomen? Als iemand meent een profeet te zijn of geestelijk, laat hij erkennen dat wat ik u schrijf een gebod van de Heer is. Maar is iemand onwetend? Hij zij onwetend. Ik ga die versen dan gewoon even isoleren, maar wat hij als eerste duidelijk moet zien, dat Paulus zegt in vers 33, want God is niet een God van verwarring, maar van shalom. En dat is eigenlijk de belangrijkste en gewichtigste uitspraak over wie God is in dat hele hoofdstuk. Paulus die wil dat onze aanbiddingsdiensten het goede, serene karakter van onze God weerspiegelen. Hoe goed dat we dat begrepen hebben, wordt gezien in ons midden. Daar heerst er wanorde. En dat suggereert eigenlijk, als er wanorde te zien is, dat ze een God vereren van wanorde. Je is de schepper van hemel en aarde. Dat is zijn schepping niet goed ontworpen, zeker? Hè? Want het is niet geordend, maar chaotisch wanneer dat zijn volk samenkomt. En waarom gedragen ze zich zo? Wat is de oorzaak daarvan? Mijn eerste belangrijke punt is dat het duidelijk is dat er tijdens de samenkomsten onregelmatigheden gebeuren. Daarmee wil ik niet aangeven van, ja, er zit geen structuur in, ze moeten er structuur in steken, moet er een programmaatje zijn, daar gaat het me niet over. Hè. Maar er gebeuren dingen onder hen die niet kunnen, die helemaal tegen Gods karakter ingaan. Nu, dit is echt een probleempassage, vers 34 en vers 35. Er zijn hier heel wat bedenkingen bij te maken, en ik wil ze met u overlopen. Laten de vrouwen zwijgen in de gemeente. Oeh. Zwijgen. Als je teruggaat naar hoofdstuk 11, zie je dat de vrouwen toestemming hebben om te bidden en te profiteren. Hoe moeten we dat verstaan? Spreekt Paulus hier zichzelf volledig tegen? En we hebben ook gezien in hoofdstuk 14, vers 26, broeder en zuster, heeft een ieder iets, nog net enkele versen voordien, zegt hij, heb iets, en dan volgt er hier dat iedereen moet zwijgen. Ja, waarom moet dat niet zijn? Hij toch iemand niet mag opdoen, vriend. Ze dienen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. Er is nergens een wet die zegt dat getrouwde vrouwen moeten zwijgen. Nergens. Het gaat hier trouwens over getrouwde vrouwen, hè? Want het is schandelijk voor een vrouw te spreken. En wat moet ze doen? Ze moet een revent vragen. Maar nou, geen revent dat. Dus het gaat hier heel duidelijk over getrouwde vrouwen. Ja? We vinden al profetessen in de dagen van de Heerezen die publiekelijk profeteren. Denk dan nog in de tempel. Ik kan u niet zeggen dat ze in de synagoge bedienden met het woord, maar we zien wel dat in de tempel daar een profetes als Anna werkzaam is. He. En het is niet voor de runtekens, niet? de kritiek van de buitenwereld hier in Korinthe en ook in Rome is, dat ze verschrikkelijk moeite aan die Romeinen, dat die christenen daar publiekelijk die vrouwen toestaan en die slaven om te spreken. Dat is een schande in hun cultuur. En merk ook op wat er gezegd wordt, dat geeft geen betrekking op zusters die onderwijs en leiding geven. Nee? Er wordt hier niks over gezegd. Nu, als je denkt dat dat nog maar alles is, er is nog een heel groot probleem dat zij hier stelt, die een historische verklaring vereist. En dat wil ik je tonen. Want sommige manuscripten, de oudste kopieën zeg maar, die we hebben, in dit geval 200 na Christus ongeveer, sommige zijn compleet, andere zijn niet compleet. Wel, sommige van die manuscripten hebben die versen hier, 34 en 35, aan het einde van het hoofdstuk. Dus ze staan dan niet in het midden, maar staan helemaal achteraan. Na onze vers 40. En het zijn allemaal manuscripten die komen uit het westelijke deel van het Romeinse Rijk. En dan hebben we de manuscripten waar dat onze vertaling op gebaseerd is, die de versen midden in het hoofdstuk hebben. En die komen hoofdzakelijk uit het oostelijke deel van het Romeinse Rijk. De verhouding is ongeveer 50-50. En dan hebben we zeker één manuscript die het zelfs allebei had. Dus de tekst in het midden, zoals dat bij ons is, en dan nog een keer na vers 40 opgenomen in de marge. Wat dat dus toch heel opmerkelijk is. Dus als de manuscripten 50-50 zijn, dan kun je ook wel weten, denk ik, dat de opvatting erover ook 50-50 gaat zijn. Dan mee met de manuscript, nee. Waarom wijs ik je erop? Wel, het is verder in het Nieuwe Testament ongezien dat een gedeelte van die omvang verplaatst wordt in manuscripten. Er is nog geen enkel ander voorbeeld van. Het kan een keer gebeuren dat de eerste helft van de zin met de tweede helft van de zin gewisseld wordt. Dat kan. Maar dat er zo'n gedeelte, het ene manuscript daar staat en het andere daar, dus dat het zou gebeurd zijn doordat men foutief heeft overgeschreven, er is dan geen historisch bewijs van. Absoluut niet. Dus dat vraagt toch wel een verklaring, hè? Waarom dat het zo is? Wat was het oorspronkelijke? En het feit dat dat ene manuscript het zowel op de plaats heeft dat wij het kennen, als na vers 40 opgenomen in de marge, heeft heel duidelijk aan, en dat is een manuscript van 400 na Christus, dat men al heel snel het eigenlijk niet wist of dit gedeelte wel thuis hoorde in deze brief. Ja. Ook de Codex Vaticanus, dus de Latijnse vertaling, 4e eeuw, heeft deze verzen tussen dubbele puntjes geplaatst. Ook om aan te geven dat men niet zeker is of dit behoort tot de grondtekst. Ja. Dus het is waarschijnlijk dat deze verzen niet van Paulus afkomstig zijn. In de kunst, weet je, heb je kunstcritici. En dat zijn mensen die bijvoorbeeld, wanneer er iemand op opdagen, wat zijn, kan een Leonardo da Vinci gevonden. Wat doen die kunstcritici dan? Ze zijn zo vertrouwd met alle werken van Leonardo da Vinci, dat ze zijn stijl kennen, dat ze weten hoe dat hij schildert, en zij kunnen vanuit hun kennis gaan bepalen of dat dat een werk is van eigen hand, of dat dat vanuit zijn omgeving komt, of vanuit zijn atelier, dat hij zeg maar de belangrijkste dingen geschilderd heeft en aan een ander de rest heeft ingevuld. Wel, zo heb je evenzeer schriftcritici. En Gordon Fee is zo'n schriftcriticus die zo vertrouwd is met de geschriften van Paulus, die hier wijst en zegt van kijk, ik kan hier zeker 10 dingen aanduiden in die 2 zinnetjes, die absoluut niet de gewoonte zijn van Paulus. Ik wijs maar op 1 ding. Als Paulus op alle andere plaatsen zegt, zoals ook de wet zegt, wat doet hij dan normaal gezien? De schrift citeren, nee, dat gebeurt hier niet, hè. Om maar 1 voorbeeld te geven. Zo zijn er, voor kenners, tal van zaken die erop wijzen dat dit wellicht niet van Paulus afkomstig is. Weet je nog, toen we Marcus' evangelie gedaan hebben, toen heb ik er ook bewust voor gekozen om die laatste verzen van Marcus 14 tot 20 niet te behandelen. Wat trouwens niet door iedereen in de tijd geapprecieerd werd. En daar zie je, dat je moet opletten met manuscripten, want van alle manuscripten die we hebben van Marcus, zijn er 3 die die versen niet hebben. De rest hebben ze allemaal. Ho, ho, ho. Ja. Maar de kerkvader Eusebius, die in de 4e eeuw leeft, schreef in zijn kronieken dat, wat het manuscript van Marcus betreft, het overgrote deel in zijn dagen ze niet hebben. Dus zie je dat er een groot verschil is tussen wat dat wij nu nog aan oude manuscripten hebben, om daaruit de situatie op te maken wat het verleden betreft. Misschien zeg je, maar Jos, hoe kan dat dan? Wel, vergeet niet mensen, manuscripten, dat was iemand zijn persoonlijk bezit. En wat doen wij in ons Bijbeltje? Bijschrijven. Om een boodschap door te geven, schreven ze gewoon in de kant, die zaken op. En we hebben nog voorbeelden van die kanttekeningen die in de tekst verzeild zijn geraakt. Maar de meerderheid is eruit gefilterd en het is nooit zo'n groot gedeelte. Meestal maar één vers. Dus dat wil niet zeggen, mensen, je moet niet bang zijn dat we... Onze Bijbel is het meest betrouwbare van alle oude teksten die er zijn. Er is geen enkel boek in de oudheid dat zo goed gedocumenteerd is als de schrift. En het feit dat wij zoveel manuscripten hebben, stelt ons in staat om te vergelijken en tot 99,9% van de tekst die we hebben nu is zeker zoals de schrift overgegeven is. Maar hier is het een twijfelzaak, omdat het gaat over vrouwen en zwijgen. Je weet al hoeveel gewicht dat heeft. Al van in de oudheid, na de apostolische tijd, worden vrouwen al heel snel tweederangsburgers. Hé? Kan je wel doen om opnieuw Augustinus ertussen te steken en nog een aantal van die bekende mannen, hoe dat ze tegen vrouwen aankijken. Maar vrouwen zijn maar juist goed voor kinderen te kopen en op te voeden, niet verander. Zou je dat moeten zeggen? Dus het is heel goed mogelijk. Hoe kreeg je zo'n brief van Paulus? Wel, zand dat in een andere gemeente. Iemand had dat persoonlijk in zijn bezit met zijn handtekening. Hij zegt, maak ik dat een keer overschrijven? Het is pas later dat er veel meer gekopieerd werd, omdat er heel veel christenen waren, dat er echt dan moest werk van gemaakt worden. Maar voor die periode, zeg maar voor de tweede eeuw, ja, was dat mensen die dat zelf deden? Nee. En het is in die periode, in die beginperiode, dat die meeste kanttekeningen daarin geslopen zijn. Vandaar dat je ziet in de vierde eeuw dat men al niet zeker is of dat het erbij hoort of niet bij hoort. Ja. Dus voor mij persoonlijk is dat wel best begrijpelijk. Iemand had zo'n manuscript en die had dat zelf in de kanttekening geschreven. En een andere die dat kreeg en die zegt van, dat is wel handig. En zo kan dat daarin verzeild geraken. Nu gaan we misschien zeggen, ja, maar wat is de onderbouwing? Waarom doet men dat dan? Ja, vergeet niet mensen, 1 Timotheus 2. Ik sta niet toe dat een vrouw leert of over een man heerst. Die tekst weegt 1000 kilo. Hé. Dus dat is de achtergrond wellicht voor deze gedachte. Ja. Nog bijzonder, moet dat maar bekijken voor jezelf. Stop dus aan vers 33 en leest vers 36. En dan ga je zien dat dat perfect aansluit. Want het gaat over tong en profeteren. In één keer... Die versen dat tussen van die vrouw, en dan gaat het weer verder over tong en profeteren. Het zit er precies tussen gegooid, vers 34 en vers 35. Dus ook dat is een heel belangrijk argument. Dus, louter naar de tekst gezien, is deze verse weglaten de beste oplossing. Puur textueel gezien. Ja. En Gordon Fee heeft... Een commentaar op 1 en 2 Korinthe, dat tot op de huidige dag nog altijd op nummer 1 staat. En dateert al van in de jaren 80, het is herzien in 2010 in mijn hoofd gesproken. En daar zet hij dit uiteen. Hij zit in het vertaalcomité van de NIV. En daar zijn de meningen ook verdeeld. En er wordt gestemd of dat erin komt of dat er niet in komt. En hij heeft niet genoeg stem, nee. Ja, zo gaat dat, hè. Als je met een vertaalcomité zit, er wordt gestemd hoe dat ze een passage gaan weergeven, of dat het in de marge komt, of dat het weggelaten wordt. Allee, ik denk dat ik al niet veel meer moet vertellen om het duidelijk te maken dat het toch een zeer discutabele passage is. Nu, er is nog een alternatieve verklaring. In die zin, als je zegt van oké, we laten die versen staan waar ze staan, in het midden of aan het eind, hoe moeten we er dan naar kijken? En ik heb het opgenomen omdat het voor mij een eye-opener is, om dan de volgende maal naar 1 Korinthe hoofdstuk 11 te gaan. Paulus zegt in vers 33, want God is niet God van verwarring, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. En in vers 36 zegt hij tegen hen, of is het woord van God van u uitgegaan, of is het alleen tot u gekomen? Nu, het is de vierde keer in de brief al dat Paulus hen herinnert aan alle gemeenten van de heiligen. Wat dat volgens mij heel duidelijk aangeeft dat wat er in Korinthe gaande is, geen algemeen verschijnsel is. Nou, ze gedragen zich precies of dat ze de ene gemeente zijn op aarde. Ze denken precies van zichzelf dat ze toonaangevend zijn voor elke plaats wat de naam van de Heer Jezus aanroepen wordt. Ze doen zich daar onregelmatigheden voor die volgens mij niets te maken hebben met bidden of profeteren. Dat kunnen we zo toch zeggen, als we in 1 Korinthe 9 toestemming krijgen, dan kan het niet anders dan wat hier gezegd wordt, niet van toepassing is op bidden en profeteren. Er moet daar een andere onregelmatigheid gebeuren door vrouwen die niks met bidden of profeteren te maken heeft. En ik geloof dat er daar wel iets voor te zeggen is. Zijn er dan misschien vrouwen die erop uit zijn op ongepaste wijze publiekelijke aandacht te verkrijgen dat zo'n maatregel moet getroffen worden? Ik geloof dat er daar wel iets voor te zeggen is, want namelijk gedurende die tijd ontstaat er in Rome een trend onder elitaire, getrouwde vrouwen om zich op dezelfde wijze te gaan gedragen als hun mannen die behoorlijk seksueel losbandig zijn. En die vrouwen chockeren menig conservatieve Romein doordat ze nog heviger zijn dan die jonge mannen waar ze interesse in betonen. En ze gedragen zich als roofdieren, ze gaan op mannenjacht om avontuurtjes mee te beleven. En daarbij gaan ze nog eens hun eigen mannen provoceren door dat voor hun ogen te doen. En dat had, zeg maar, een uitwerking in de Romeinse wereld die een hele nieuwe manier van vrouw zijn creëerde. Als het in Rome aan het regenen is, dan is het in Korinthe ook al aan het donderen. Er is veel voor te zeggen dat die nieuwe trend zich ook doorvoert in Korinthe en meer bepaalt in de gemeente. Ik weet niet of je het al gezien hebt, maar er is toch minstens één familie in de kerk waar dat al gaande is. 1 Korinthe hoofdstuk 5 vers 1. Men hoort algemeen van hoererij onder u. En zo'n hoererij, als dat onder de volk niet bestaat, dat iemand de vrouw heeft van zijn vader. Nu, het gaat hier voor alle duidelijkheid niet om de moeder van de jonge man, maar om de ex-vrouw van zijn vader, wat die betrekkingen mee heeft. En de gemeente, ik moet hem even lezen, wordt vervolgens ernstig vermaand door Paulus, omdat ze hem gewoon laten begaan. Kennelijk neemt die jonge man, die publiekelijk en zonde leeft, nog altijd deel aan de gemeenschappelijke maaltijd, de maaltijd van de Heer. Dus er is dus wel veel voor te zeggen dat het zich misdragen van getrouwde vrouwen in de samenkomst niks te maken heeft met bidden of profeteren, maar op het ongepast aandacht vestigen op zichzelf van getrouwde vrouwen die de nieuwe Romeinse trend ook gaan nastreven. Het houdt hier dus om een unieke situatie zoals dat we zien die zich nergens anders voordoet dan in Korinthe. En daarom is die connectie tussen Rome en Korinthe zo belangrijk om dat verband te zien. En persoonlijk ben ik daar wel door gecharmeerd door die benadering, om wat er gaat aangekaart worden in 1 Korinthe 11 wel illustrerend is voor die houding van getrouwde vrouwen die de trend in Rome volgen en het nieuwe vrouw zijn willen nastreven. Maar de volgende keer wil ik u dat laten zien. Nu, wat de betekenis van die zeer controversiële passage ook mag zijn hier, lieve mensen, het kan geen algemene regel zijn, het gaat om een lokale problematiek in Korinthe. De tweede. Deze versen hebben enkel betrekking op getrouwde vrouwen. Ten derde, deze versen hebben geen betrekking op het publiekelijk bidden en profiteren. En zien dat dat toegestaan wordt. Deze versen zeggen niets over het geven van leiding en onderwijs in de gemeente. En deze versen zeggen niets over een zekere hiërarchie die binnen het huwelijk zou zijn. Dus ik wil me niet toespitsen op die verschillende betekenis, ik wil dat je dat vooral duidelijk ziet. Want als er één ding is wat men aan die tekst hangt, is er nog iets die er niet in staat. En we gaan dat zien bij 1 Korinthe hoofdstuk 11 ook. Hé. Wat men daar uit die tekst haalt en beweert, is tenminste die er niet in staat. Ja? Dus kan je me daarin volgen? Ik weet, het is geen issue in onze gemeente, maar ik vind dat het toch belangrijk is om aan jullie te tonen waarom ik zo over die passages denk.